Goedemorgen. Broeders en zusters, er is niemand zoals u. Dat is toch mooi als we dat met elkaar zo echt kunnen zingen, vindt u niet? En ik bedacht me vanochtend toen ik hierheen reed dat dit het 20ste jaar is dat ik hier kom. En al die 20 jaar heb ik eigenlijk dat ene geprobeerd over te brengen. Er is niemand zoals u. Niet de aandacht op mezelf, hoop ik. Maar op hem, de Heer Jezus. En als wij vol zijn van hem, als ons hart gevuld is met wie hij is, dan is dat tot vreugde van de Vader. En daar wil ik ook vanochtend iets over zeggen. Ik wil met jullie iets lezen uit Efeze 3. En ik hoop dat jullie allemaal een Bijbel bij hebben. Kun je het opzoeken. Het wordt niet zo makkelijk wat ik ga proberen. Voor mezelf ook niet. Maar goed, ik ga toch ondanks die piep hier zo proberen. En dat zou heel knap zijn als jullie je aandacht erbij kunnen houden voor een half uurtje. Dus bijvoorbeeld al een compliment. Efeze 3 vanaf vers 14. En daar staat geschreven door de apostel Paulus. Om deze reden, daar kom ik zo nog even op dan, buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heere Jezus Christus, naar wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent. Opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is. En u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat. Wat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Hem nu, die bij macht is te doen, ver boven alles wat wij bidden of denken. Overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is. Hem zij de heerlijkheid in de gemeente door Christus Jezus. In alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen. Tot zover het woord van God voor dit moment. Ja, broeders, zusters, ik merk dat waar ik kom en mensen die ik spreek, dat er vandaag de dag een grote strijd aan de hand is. Omdat wij als gelovigen, dat is tenminste mijn idee, steeds meer en meer het zicht verliezen op het wezen van het evangelie. En hoe merk ik dat? Nou, omdat de nadruk steeds meer komt te liggen op de uiterlijke mens. Op de uiterlijke zaken, op de aardse dingen. De kracht van het komende koninkrijk, geluk, gezondheid, voorspoed, al dat soort zaken vinden overal ingang. In allerlei gemeenten, of het nou reformatorisch is of evangelisch. En op deze manier worden de ogen van de innerlijke mens gericht op dat wat hier op aarde is. En Paulus zegt al in Colossense, zoek de dingen die boven zijn. Bedenk de dingen die boven zijn. En daarom wil ik vanochtend jullie oproepen om met z'n allen weer na te denken over die volle waarheid. Ik ben bezig in Harderwijk met een serie over 2 Korinthe. Daar zijn we 2 jaar mee bezig. We zijn nu bij hoofdstuk 12, bijna klaar. En die gemeente in Korinthe was door andere predikers afgetrokken van het onderwijs van Paulus. En hij zegt dan tegen die gemeente en tegen jou en mij, als je die brief leest, blijf nou bij mijn onderwijs, want, en dan zegt hij in hoofdstuk 12, vers 20, ik vrees dat als ik kom, ik u niet zo vind als ik wens, en ik door u zo gevonden word als u niet wenst. Dat er twist, jaloersheid, toren, partijzucht, kwaadsprekerijen, lasteringen, verwaandheden en verwarringen zijn. En het volgende vers noemt hij ook nog hoererij, onreinheid. Maar afgelopen week werd ik 3 keer geconfronteerd in 1 week met gelovigen waarvan de partner overspel aan het plegen is of gepleegd heeft. En dat zijn allemaal christenen, gelovigen. In 1 week, 3 maal. Hoe is dat mogelijk? Nou, 2 Korinthe zegt, zo ben ik bang jullie aan te treffen. Want jullie zijn afgetrokken van dat wat belangrijk is. En jullie zijn bezig met dat wat onbelangrijk is. Zodat de mens en zijn natuurlijke verlangens weer in het middelpunt komen te staan. En hij wil dus graag een tweede genade geven, zegt hij in 2 Korinthe 1, vers 15. Een tweede genade. Dat betekent dat je dieper inzicht krijgt in wie de Heer Jezus is. Niet alleen maar de eerste genade, nou, ik ben gered en ik ben gekocht enzovoort. Maar de tweede genade is, en daar wil ik het vanochtend over hebben, dat je zicht krijgt op die hemelse mens en de zegeningen die daar nu op dit moment in hem zijn, die God jou gegeven heeft, opdat je hem zal kennen. En daarvoor wil ik eerst, voordat ik Efeze 3 even met jullie ga doorlopen, even naar Handelingen om te laten zien hoe hij dat deed daar. Want in Efeze was er de mogelijkheid om te bidden dat Christus in hun harten woning zou maken. Maar niet in Korinthe. Want daar luisterden ze naar andere predikers, naar ander onderwijs. Dus wat heeft hij de Efeziërs geleerd? Leerde die overigens overal. Maar de Korintiërs hadden dat weer van zich geworpen. Handelingen hoofdstuk 19. Even twee korte teksten uit Handelingen hoofdstuk 19 en 20. Eerst Handelingen 19, vers 9. Hij vertelt daar, zoals altijd, wie de Heer Jezus is. Dan staat er in vers 9, maar toen sommigen verhard werden en ongehoorzaam bleven en tegenover de menigte kwaad spraken van de weg van de Heer, ging hij bij hen weg en hij zonderde de discipelen af, let op, hij zonderde ze af van dat negatieve. Dat is altijd wat een ware herder doet, hij zondert mensen af van dat wat niet met de Heer Jezus te maken heeft. En dan staat er, hij sprak dagelijks in de school van een zekere tyrannus. Tyrannus betekent koning. En dit gebeurde 2 jaar lang. Dus 2 jaar lang onderwees hij hen over de grote koning, de Heer Jezus. 2 jaar. Ja? En wat houdt dat in, dat onderwijs? Dat kun je ook lezen. Dan moet je even naar Handelingen 20 gaan. Het eerste vind je in Handelingen 20, vers 24. Kijk maar mee. Dat is dat hij getuigt, zegt hij, aan het einde van dat vers van het evangelie van de genade van God. Dat is het eerste. Nou, ik ga zo meteen dat nog even toelichten, wat dat precies is. Het evangelie van de genade van God. Het tweede is, vers 25, het koninkrijk van God. Nou, er is vandaag heel veel over te doen over het koninkrijk van God. Daar ga ik nou niet allemaal over uitweiden. Maar het houdt heel simpel gezegd in dat jij je onderwerpt aan het gezag van de Heer Jezus, die nu onzichtbaar in de hemel is. Dat is het koninkrijk van God. Het heeft niets te maken met wonderen of tekenen, maar met gezag van de Heer in jouw leven. Dat is het koninkrijk van God. En het derde, in vers 28, vers 27, dat is de hele raad van God. Dat zijn de 3 dingen die hij onderwees 2 jaar lang aan de gemeente in Efeze. Dus ze waren daarin gefundeerd. Het evangelie van de genade van God, daar ga ik zoiets over zeggen. Dan het koninkrijk, want dat leidt altijd tot heerschappij van de Heer Jezus. En het derde is, en dat is het moeilijkste, het mooiste en het diepste, de hele raad van God. Zijn verlangen, zijn hart, zijn wil, zijn voornemen. Nou, dat zijn de 3 elementen van gezond onderwijs. Ja? Nou, eerst het evangelie van de genade van God. Daarvoor gaan we even naar Efeze terug. Efeze 1. Want, nog eventjes voor de duidelijkheid. Hij gaat dus in hoofdstuk 3 bidden dat Christus woning gaat maken in je hart. Woning in de innerlijke mens. Maar dat kan alleen als je goed onderwijs hebt gekregen over hem. Over die 3 aspecten. Ja? Nou, wat is het evangelie van de genade van God? Je bent gered, je bent behouden, maar, zegt hij in hoofdstuk 1, vers 4, kijk maar mee, dat hij voor de grondlegging van de wereld, evangelie van de genade van God, het ligt dus niet aan jou, jij hebt niet iets gedaan of zoiets, nee, hij heeft voordat de wereld er was, staat hier, heeft hij jou in hem, in de Heer Jezus, uitverkoren. Dat is heel moeilijk. Maar geloof het nou maar gewoon. Opdat wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in liefde. Dat is het evangelie van de genade van God. Je was een zondaar, je was een vijand van God. Je deed je eigen gang. Ik had gisteren nog een appje gekregen van een oud buurjongen van mij. Die kwam ik ineens tegen. Die was postbode bij ons in de buurt. Hij zegt, hey Dirk Jan, hoe is het met jou? Ik zeg, kerel, ik herken je amper, joh. Want ik had hem pas voor het laatst gezien toen ik een jaar of 13 was. En hij stuurde mij ineens een app gisteren over... Nou ja, hij wist dat ik geloofde enzovoort. En hij vroeg er wat dingen over en hij zei... Ik verdedig mijzelf altijd tegen iedereen, dus ook tegenover God. Dat is de mens, hè? De vijandschap. Nou, zo zijn we allemaal. Maar God heeft voor de grondlegging van de wereld gezegd... Ja, maar wacht even. Als daar die mens ligt, gaan ze allemaal verloren. Maar ik, in mijn genade, kies ze uit. Ik bestem ze voor om niet gered te worden, maar heilig... En smetteloos te staan voor mij. Net als de Heer Jezus. In hem. Dat is het evangelie van de genade van God. En in vers 5 staat er dan ook nog bij. Hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen, maar eigenlijk staat er als zonen te worden aangenomen. Dus niet alleen heilig en onberispelijk, maar ook nog eens een keer ja, de erfenis. Alles wat op de aarde is en in de hemel is, dat krijg je straks. Kun je het voorstellen? Alles is van u, 1 Korinthe 3, vers 22, 21, 22. Het zij dood, het zij leven, het zij aarde, hemel. Alles is van jou, met de Heer Jezus. Zoonschap, het hart van de Vader kennen, in het huis van de Vader wonen. Nou, dat is het evangelie van de genade van God. En dan bidt Paulus aan het einde van het hoofdstuk 1. Ik bid dat jullie dat gaan begrijpen met verlichte ogen van je hart. Kijk maar mee, vers 17. Dat de Vader je geeft innerlijk deze dingen te pakken. Want je kunt het wel met je verstand op een Bijbelstudie horen. Ja, ik ben gered en hij heeft mij bestemd om heilig en onberispelijk te zijn. Nou, mooi. Maar hij bidt voor die gemeente dat het ook in je hart, in de affectie van je leven, de liefde van je innerlijke mens, dat een plek krijgt. Dat je de Vader gaat kennen op deze manier. Dat is zijn gebed aan hoofdstuk 1. Dus niet bijzondere dingen doen. Niet dat het jou voor de wind gaat. Niet dat je je eigen zegeningen gaat kennen. Ook niet. Maar, kijk maar mee, vers 17. Aan het einde, in het kennen van hem. Dat is het geheim. Het kennen van de Vader die jou heeft gezegend. Het evangelie van de genade van God. Nou, dat is een gebed, dat moeten wij ook voor elkaar bidden. Niet alleen maar voor de uiterlijke dingen, want dat mag ook, hè. Maar dat jouw broeder of zuster innerlijk de liefde gaat opvatten voor de Vader die ons zo gezegend heeft. Dat we hem zo gaan kennen. Nou, dat is hoofdstuk 1. En dan ga ik nu naar hoofdstuk 3, waar ik net gelezen heb. Dat is de inleiding. Om deze reden, zegt hij, nou, dat is wat ik net allemaal genoemd heb. Deze geweldige genade van God. En in hoofdstuk 3 wordt dat nog even in vers 11 toegelicht. Dat dat volgens het eeuwige voornemen is. Dus dat hij in zichzelf heeft opgevat, zegt hij, in de Heer Jezus. Dus dat jij en ik straks in het huis van de Vader zijn. Dat jij en ik straks boven alle dingen gesteld worden als koningen met hem. Dat heeft hij in zichzelf voorgenomen. Dat is niet iets wat jij verdient, wat ik verdien. Zelfs het geloof in de Heer Jezus wat we hebben is niet een prestatie of een daad of wat dan ook. Het is een gave van God. Dat is genade. En dan zegt hij, om deze oorzaak, om deze reden buig ik mijn knieën. En dan komt er iets heel moois en dat ga ik proberen duidelijk te maken. Let op, voor de Vader van onze Heer Jezus. We mogen bidden tot de Heer Jezus, we mogen ook bidden tot de Vader. Dat is allebei mogelijk. Sla ik vers 15 even over, want dat is even niet zo het onderwerp vandaag. Vers 16, opdat hij u geeft, dus de Vader. Let op wat er dan staat. Naar de rijkdom van zijn heerlijkheid. Dus Paulus zegt, ik bid dat de Vader overeenkomstig dat wat hij zelf is, want dat is heerlijkheid. Jullie, Efeziërs, maar ook Ichthusianen, hoe noem je die mensen hier? Geeft. Dus de Vader, onthoud dat even. Met kracht gesterkt te worden. In de, wat staat er dan? Uiterlijke mens? Nee, in de? Innerlijke mens. Waarom staat het daar? Nou, omdat de uiterlijke mens, 2 Korinthe 4, vervalt. Die mensen hadden te maken met lijden. En wij hebben te maken met zorgen, ziekte, problemen. Van de week sprak ik twee mensen, twee gelovige mensen, met jonge mensen eigenlijk. Met ernstige kanker. En een van die twee was een broeder van een jaar of, nou, ik schat 50. En hij zei, ik vind mijn steun in de Heer Jezus. Kijk, dat is de innerlijke mens. Daarom biedt hij dit. Want alle lastige zaken in het leven die op je afkomen, die kun je aan als de innerlijke mens vervuld is met de Heer Jezus. Maar dan moet je, dat gaat niet vanzelf. Dat is niet alleen bijbelstudie, samenkomen, dat is door gebed, zoals Paulus hier laat zien. En hij buigt zijn knieën. Ik was van een week bij een oude broeder. Ik mocht spreken ergens en ik was een beetje ver weg, dus ik mocht logeren bij mensen. Dat is altijd leuk. En hij nam me mee naar een kamertje boven. En dat was, ik vond het zo mooi. Hij zei, dit is mijn gebedskamertje, hier kniel ik elke morgen. En dit is mijn, dat doe ik voorbeden. En ik zag daar zo'n lijst liggen. Met echt zo'n lijst met allemaal namen. Daar doe ik voorbeden. Mooi, hè? Hij boog zijn knieën voor de Vader. Dat die mensen voor wie die bad ook, niet alleen voor de uiterlijke zaken, daar mag je ook voor bidden, maar dat ze ook innerlijk gesterkt zouden worden, zoals dat hier wordt gezegd. En wat is kracht vandaag? Kracht is niet dat je iets uiterlijks gaat verrichten, want dan doen de valse apostelen ook. En de valse leraars. Maar kracht is dat je in de innerlijke mens liefde hebt voor de Heer Jezus. En de dingen volhoudt. Dat iemand naar jou kijkt en zegt, je hebt het moeilijk. Of je lijdt, of je zit met zorgen. En dat je dan kan zeggen, ja, maar de innerlijke mens, ik word in mijn hart gesteund. Ik vermag alle dingen door hem die mij kracht geeft. Dat is wat Paulus bidt hier. En dan zegt hij in vers 17, dat is de kern van vanmorgen. Opdat Christus, dat is dus door het geloof, niet door het voelen of het ervaren, maar door het geloof in zijn woord, in uw harten woont. En hij bidt dit tot de Vader. En dat betekent dus, en dat is ten diepste gemeente zijn, dat we de Zoon zo waarderen als de Vader hem waardeert. Daarom bidt hij ook tot de Vader. De eeuwige Zoon liefhebben zoals de Vader hem liefheeft. En wat gebeurt er dan als je de Heer Jezus gaat liefhebben? Als de eeuwige Zoon, dat Christus woning maakt in je hart. Dat staat er eigenlijk. Er staat niet in uw harten woont, maar opdat Christus door het geloof in uw harten woning maakt. Dat hij steeds meer de Heer van je hart wordt. Heiligt de Christus als Heer van je harten. En dat is het tweede element van Paulus' onderwijs, het Koninkrijk van God. Want wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het die mij lief heeft. En daarom, als je innerlijke mens vervuld is met de Heer Jezus, de mens die nu aan Gods rechterhand is, de eeuwige Zoon, dan volgt gehoorzaamheid bijna vanzelf. En dat betekent, en dat is het lastige van dit onderwerp, en daar loop ik dan dus ook tegenaan vaak, dat betekent dat het ons buiten menselijke godsdienst plaatst, buiten de wereld, maar ook buiten aardse belangen. Wij denken zo aards, logisch. Wij denken aan onze voorspoed, onze gezondheid. Paulus bidt daar niet voor. Sommige van die mensen, dat kun je lezen in andere brieven, Hebreeën bijvoorbeeld, die werden omgebracht vanwege hun geloof. Nou, maar hij zegt, ik wil dat je innerlijke mens, je hart, daar waar de zetel is van jouw affectie, van jouw liefde, van jouw verlangens, dat daar Christus woning maakt. En dat is het geheim van het christenleven. En wat gebeurt er dan? Als Paulus dit zelf in de praktijk brengt, dan zegt hij in hoofdstuk 3, vers 1, ik ben de gevangene van Christus Jezus. Waarom? Omdat mensen die uiterlijke godsdienst willen, een hekel krijgen aan mensen die zeggen, ja, maar het gaat alleen om de innerlijke mens en niet om de uiterlijke poespas eromheen. Maar houden ze aan vast en ze hebben hem in de gevangenis gegooid. Hij zegt ook nog in vers 13, daarom vraag ik u dat u de moed niet verliest vanwege mijn verdrukkingen. Hoe meer jij de Heer Jezus in je hart woning laat maken, hoe meer je afstand neemt van menselijke godsdienst, van aardse belangen, hoe meer weerstand het oproept van hen die daar juist wel waarde aan hechten. Nou, wat is nou het voedsel van jouw hart? Wat is nou het centrum van jouw hart? Wat is de liefde van de innerlijke mens? Is het de zoon? Weet je wat aanbidding is? Laatst zei iemand dat tegen mij. Hem waarderen zoals de vader hem waardeert. Dat is aanbidding. Tegen de vader zeggen hoe je over de zoon denkt. Dat is aanbidding. Want hij is het middelpunt van Gods plannen. En daarom zegt Paulus en dus de Heilige Geest, ik zou zo graag willen dat hij ook het middelpunt van jouw hart is. God heeft namelijk die genade aan jou volvoerd in Christus. Kun je lezen in Romeinen 3. Het bloed van de Heer Jezus is het centrum, de grondslag waarop God jou die genade heeft bewezen. Laat hem dan ook het centrum van je denken zijn. En is het hoogste voorwerp van Gods liefde ook dat van u? En dat is eigenlijk heel eenvoudig. Ik was laatst in een best grote stad. Er was een groepje gelovigen, 25 mensen, 25. Die stad kent vele kerken daar. Ze hielden samenkomsten met enkel en alleen Christus als thema. 25 mensen. Ze houden lezingen met enkel en alleen Christus als thema, 30 mensen. Meer komt er niet. Terwijl, nou ja, ik zal maar geen voorbeelden noemen, andere soorten onderwerpen honderden mensen trekt. Hoe is dat mogelijk? Hoe is dat mogelijk? De Heer Jezus, bid je dat wel eens voor mensen, dit? Dat je dat Christus woning mag maken in hun hart. En dan ben je in staat, sorry, dan zegt hij, terwijl je in de liefde geworteld bent, vers 17. Dat is en een voorwaarde, want als je samen als gemeente elkaar lief hebt, wat de Korintiërs dus niet deden, twist, ongehoorzaamheid, wat heb ik voorgelezen net, even kijken. Jaloersheid, toorn, partijzucht, kwaadsprekerij, lastingen. Nou, in zo'n gemeente is dit niet mogelijk. Want dan ben je niet geworteld in de liefde, kun je dus ook nooit, hè, zoals hij in 1 Korinthe 2 zegt, geestelijke dingen begrijpen. Want alleen de geestelijke mens pakt dat. De liefde. Maar als je alleen maar ruzie hebt, een twist en dat soort zaken, ja, dan kom je niet verder dan de uiterlijke dingen. Daarom is dit zo belangrijk, broeders en zusters. En dan zegt hij in vers 18, opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, nou komt de raad van God, dat derde onderdeel wat ik net zei, weet je wel. Dus de genade van God, koninkrijk, zijn gezag. En het derde is dat je ten volle zou kunnen begrijpen, vers 18, met alle heiligen, wat de breedte, nou, hij heeft alle mensen lief. Hij heeft zijn leven gegeven voor iedereen. De lengte, van voor de grondlegging van de wereld tot aan alle eeuwigheden, ben jij het voorwerp van zijn uitverkiezing. De diepte, de Heer Jezus ging de diepte van de dood in hiervoor. En de hoogte, dat is dat je boven alle machten, alle krachten en alle gezag met hem gesteld bent. Nu al, in de hemelse gewesten, dat is de raad van God. De raad van God is dat elke gelovige in Christus dezelfde positie heeft en dezelfde toekomst als de mens Christus die nu aan de rechterhand van God is. Dat is de raad van God, dat is zijn verlang. En dan staat er in vers 19, en dat u de liefde van Christus zou kennen die alle verstand te boven gaat. of alle kennis te boven gaan. Hij ging, de Heer Jezus, vanwege zijn grote liefde voor jou in de diepte van de smarten. Lees maar Psalm 22, Psalm 69, wat hij daar heeft doorgemaakt. Dat vertelt zijn gevoelens. En zijn liefde omvat iedereen. En het doel is om jou in het huis van de liefde te brengen, het huis van de Vader. Om daar met hem te zijn, als hem te zijn, zodat zijn eigen hart van liefde ten volle bevredigd is. Dat is de liefde van Christus kennen. Ken je daar iets van of niet? De innerlijke mens. Ik heb het moeilijk, ik heb het zwaar, ik maak dit mee, ik maak dat mee. Ik ken er zelf ook van alles, kan ik daarover meepraten. Maar als je de liefde van Christus kent, als je hem kent, dan trekt het je erbovenuit. Niet elke dag hoor, maar de ene dag meer dan de andere. Maar het is wel mijn verlangen en ik hoop ook voor jullie. En dan sluit ik af met vers 19. Opdat u vervuld wordt met de hele volheid van God. Wat betekent dat? Is dat iets magisch? Nee. Dat betekent gewoon dat je als gemeente vervuld wordt met wie de Vader is. Want in de Heer Jezus hebben we de Vader gezien. De diepte, nou, de liefde was zo groot dat hij in de diepte van de dood ging. De hoogte, hij heeft ons op de hoogste plek gebracht terwijl we zondaren en vijanden waren. De lengte zal tot in alle lengte van dagen duren. De breedte is voor iedereen. Weet je, want dat is de liefde van Christus. Nou, dan denk je misschien bij jezelf, nou, dat is onmogelijk. Jongen, die man staat aan een verhaal te houden. Dat is allemaal leuk voor hem, maar voor mij is het onmogelijk. Oh ja, vers 20. Hem nu die mijn macht is te doen, verder boven alles wat wij bidden of denken. Dat gaat hierover, hè. Het gaat over de innerlijke mens. Hij is bij machten, broeders en zusters. Om jou zo te vullen met Christus, met zijn Zoon. Dat je dat naar anderen toe kan uitleven. Ik kreeg gisteren nog een berichtje van een broeder. En hij zei, ik had hem een vraag gesteld. Hij zei, dat is verdrietig. Hij zei, want het richt onze ogen weer op de aardse dingen. Terwijl Stefanus naar de hemel staarde. Heb je hier ook wel eens over gehad, over Stefanus? Weet je nog? Tuurlijk weet je dat nog. Hij staat naar de hemel, dat is precies hetzelfde wat Paulus hier bidt. Jouw innerlijke mens gericht is op dat wat boven is. En hij komt. Hij is nu daar. Hij heeft jou daar veilig bij de Vader gebracht. En hij komt om jou tot zich te nemen, opdat jij mag zijn waar hij is. En in de tussentijd mogen we gesterkt worden in de innerlijke mens, niet in de uiterlijke mens. De uiterlijke mens, daar ligt zoveel nadruk op vandaag. Je moet dit, je moet dat, je moet zus, je moet iets uitstralen. Nee, Paulus zegt, als ik zwak ben, ben ik sterk. En ik ken hier in de gemeente best wel wat zwakke mensen, hoor. Maar innerlijk zit het goed. En dat is wat de Vader graag voor jou ook wil. Amen. Dan heb ik mooi binnen de tijd gehouden, vind je niet? Want we gaan ook nog zijn dood verkondigen en hem gedenken. Maar ik wil eerst nog danken met jullie. Trouwe God, Vader, wat is het geweldig om uw genade een beetje te zien. Dat u ons op zo'n bijzondere plaats in de Heer Jezus heeft gezegend. Wat zegt dat over u, Vader? De Vader van de heerlijkheid, de oorsprong van de heerlijkheid. U heeft ons die heerlijkheid gegeven, niet omdat wij het verdienen, maar vanwege uw eigen hart, uw eigen wezen. En ik bid voor deze gemeente, voor mezelf, voor elkaar, dat ons thema de Heer Jezus Christus is, die mens die nu bij u is. Dat hij onze krachtbron is. Dat hij ons leven is. Dat hij onze liefde is. Dat we hem zo zullen liefhebben en aanbidden dat ons leven in zijn koninkrijk gestalte krijgt. Want hij is onze Heer. Geprezen zij uw naam. Amen. Amen.